Gemeente, als het gaat om Gods woord in alle delen, Oude Testament en Nieuwe Testament, dan wordt het steeds weer duidelijk dat het de Heere gaat om allerlei soorten van mensen, allerlei categorieën van mensen. En dat lezen we immers al direct in het gedeelte voor onze tekstversen. We hebben ze samen gelezen. De oude mannen. De oude vrouwen. De jonge mannen. De jonge mensen. En de kinderen. Er wordt er niet één overgeslagen. En daar komt ook nog eens een keer bij dat de Heere niet alleen denkt in categorieën, maar dat hij ons ook nog heel persoonlijk kent. Als je daarover nadenkt, dan gaat het je duizelen immers dat de Heere een ieder persoonlijk kent en dat hij ook een ieder persoonlijk hoort. En dat hij elk en een ieder ook persoonlijk doorgrondt. Alle motieven kent, al onze gedachten kent van verre. Als je daarover nadenkt, ouderen en jongeren, ja, dan wordt het je misschien wel ook wel eens bang te moede als de Heere nou alles van je weet. Tot in de finesses toe, tot in je duisterste gedachten toe. Dan is er alle reden, en we mogen hopen dat dat ook gebeurt. Dan is er alle reden om te bidden, Heere, ontdek mij ook aan mijn verborgen zonden. Zonden die ik zelf nog niet eens besef, maar die u ziet. En die wel weggedaan moeten worden, wil het wel zijn in de eeuwigheid. En gemeente, daartoe laat de Heere nou ook aan alle categorieën van mensen en aan alle individuen van mensen het evangelie verkondigen, het evangelie des vredes. En als u en jij uw Bijbeltje voor u hebt, en dat is altijd een goede zaak, gemeente, want dan verhindert je dat ook een beetje om, zeg maar, met je gedachten weer hier en daar naartoe te dwalen onder de prediking. Want als je nou het voor je hebt en je hoort het verkondigen, dan mag je me recht het zingen. Ik heb het tot 2 maal toe gehoord. En dan kun je het niet meer missen. En dan gaan we lezen, gemeente, in onze tekstversen, in vers 11. Je kunt er vanmorgen de vinger bij houden, als het ware. Dan lezen we, want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Nou kan iedereen begrijpen, ook de jongens en meisjes kunnen dat begrijpen, dat als er iets verschijnt, dan moet er wel wezen. Wat er niet is, kan ook niet verschijnen. Als je zeg maar in een bepaald gedeelte van het huis bent, dan word je niet gezien in een ander gedeelte van het huis totdat je verschijnt. Totdat de deur open gaat en je zichtbaar wordt. Nou, zo moeten we dit uiteraard ook zien. Er verschijnt iets wat eerst verborgen was. En in dit geval moeten we zeggen, er verschijnt iemand die eerst verborgen was. En jongens en meisjes, waar is die iemand nou vandaan gekomen? Door welke deur is die gekomen? Hoe is hij verschenen? Want, dat lezen we hier, de zaligmakende genade Gods is verschenen. Hij is verschenen. En ga nou niet te snel, want we moeten eerst een heel eind weg, jongens en meisjes. Waar moeten we dan helemaal heen? Wij moeten helemaal naar de hemel toe. Wij moeten helemaal naar de troon van God toe. Wij moeten helemaal naar de eeuwigheid toe. om iets te verstaan van de rijkdom van deze woorden. Want die komen uit de eeuwigheid, die komen bij God vandaan. En dan moet ik ook nog uitleggen welke God dat dan is, want wij zijn zo gauw geneigd om van God een eigen godsbeeld te maken dat God niet is. Maar God is de drie-enige God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zo werd hij toen in de stilte van de eeuwigheid nog niet gekend. Dat heeft de Heere geopenbaard door middel van zijn woord. In de stilte van de eeuwigheid is daar de eerste persoon in God, de tweede persoon in God en de derde persoon in God. En als jullie op de catechisatie jonge mensen je best gedaan hebt, dan zul je dat ook nog wel onthouden hebben. Dan is daar immers onderwezen dat God één is in wezen, maar drie in personen. De Vader is God, de Zoon is God en de Heilige Geest is God. God uit God, licht uit licht. En nu is er in de stilte van de eeuwigheid een pactum salutis geweest, een raad des vredes. Daar is geen mens bij geweest, want die mens was nog niet eens geschapen. Maar dat heeft God in zichzelf besloten, in die vergadering, in de stilte van de eeuwigheid. Wat heeft God besloten? Om zichzelf geboren te laten worden uit een vrouw. Om zichzelf geboren te laten worden onder de wet, Galaten 4. Paulus zal het later schrijven aan de Nieuwtestamentische gemeente, geworden uit een vrouw. Wat dus de Vader in zichzelf heeft besloten, dat is niet alleen maar in de stilte van de eeuwigheid gebleven, maar dat heeft God geopenbaard. En hoe is dat dan gegaan, jongens en meisjes? En natuurlijk de ouderen en jullie ouders en grootouders, die luisteren vanmorgen ook mee in de kerk en thuis. Maar Spurgeon die zegt ergens, als de kinderen het begrijpen, dan zullen de ouderen het ook wel begrijpen. Of ze moeten wel zo afgestomd zijn. Ja, het zijn niet mijn woorden, het zijn Spurgeons woorden. De prins der predikers zijn woorden. En gemeente, dan is daar God in de hemel. En dan moet je luisteren. Die in zichzelf heeft voorgenomen om een menselijke geslacht tot aanzien te brengen. Hij heeft eerst de aarde geschapen. Dat lezen we in het begin van het boek Genesis. Eerst de aarde geschapen uit het niets. De zon, de maan en de sterren. De atmosfeer. En hij sprak, daar zij licht. En er was licht. En hij heeft de zon geschapen die op het ogenblik schijnt. Ja, dat doet hij altijd, maar we zien het altijd niet. En toen heeft hij als kroon op zijn schepping de mens geschapen. Waar vandaan? Heeft hij toen ook gezegd, daar zij een mens, ja dat had God kunnen doen. Maar hij heeft die mens uit het stof genomen. Stof zijn we. En tot stof zullen we wederkeren, gemeente. En God vooruit wetende dat die mens bij hem weg zou lopen, vraagt mij niet hoe, waarom en waartoe en al die vragen die daarin kunnen oprijzen, waardoor de Satan altijd weer kans ziet om ons bij de hoofdzaak weg te houden. God heeft in zichzelf besloten dat die door hem geschapen mens bij hem zou wegvallen. Dat hij aan de andere kant van een onoverbrugbare kloof zou komen en nooit in der eeuwigheid meer terug zou kunnen komen bij God. Dat heeft God in zichzelf besloten. Maar God. Gemeente, ik hoop dat u het een beetje kunt volgen vanmorgen. Maar het is zo noodzakelijk om deze zaken te kennen. Want waarom hebt u een zaligmaker nodig? Waarom hebt u iemand nodig om die weer terug te brengen in het vaderhart van God? Omdat je weggelopen bent. Omdat je aan die andere kant van die onoverbrugbare kloof terecht bent gekomen door eigen schuld. En gemeente, toen heeft God in zichzelf besloten, de drie enige God, dat er een verlosser zou komen, een zaligmaker. Toen heeft God de Vader gevraagd, wie zal ik zenden? En toen heeft de Zoon gezegd, zend mij, Psalm 40. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. En toen heeft de Heilige Geest beloofd, en dan zal ik uw werk, uw zaligmakende werk, toe-eigenen aan de harten van dat volk, dat God zich ter zaligheid verkoren heeft in Christus. En daarom lezen we vanmorgen, begrijpt u het nou, gemeente, een beetje? Ouderen en jongeren, jongens en meisjes. Daarom lezen we deze woorden vanmorgen. Daarom wordt vandaag dit evangelie gepredikt. Omdat Paulus later aan de Nieuwtestamentische gemeentes geschreven heeft, maar God. En gemeente, daar kun je het jaar mee uit en daar kun je het volgende jaar mee in. Maar God. Niet maar de mens, want dat is een wegloperig geslacht tot op de dag van vandaag toe. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij nog zondaars waren. Toen we aan de andere kant van die onoverbrugbare sloot, kloof door eigen schuld terecht waren gekomen en ondertussen een snoepje doorgaven. Naar de andere kant, nee, dat kan helemaal niet immers. Maar gemeente, de zaken liggen dan immers zo ernstig. Dan is er nergens anders meer tijd voor dan te roepen tot God en te zeggen, Heere, wees ons genadig naar uw grote barmhartigheid, want u bent die God die uw zaligmakende genade hebt geschonken. Hij is verschenen, gemeente. Zie je dat, jongens en meisjes? Ja, ik kan er eigenlijk niet anders dan ermee terug naar Bethlehem. Naar het broodhuis. Daar ligt degene die God zichtbaar gemaakt heeft. Hoor je dat nou? Je zit toch niet te slapen? Hoor je dat nou? Hij heeft het zichtbaar gemaakt. Zijn Zoon Jezus Christus. Die als je niet in hem gelooft, je voor eeuwig verloren gaat. Dat is de ernst van de prediking, gemeente. Apostel Paulus zegt het in 2 Korinthe 5 vers 21. Vergeef mijn heftigheid, gemeente, maar daar zit die drang achter van 2 Korinthe 5 vers 21. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Ouderen en jongeren, want morgen sterven wij. De mare van de dood heeft alweer geklonken. Het is geen feest op de kansel, er is straks feest in de hemel. Maar dan moet het nou een stukje ellende worden. Om straks feest te hebben, gemeente. En daartoe is de zaligmakende genade Gods verschenen. Aan wie? Aan alle mensen. Aan alle mensen. Worden dan alle mensen zalig? Er is op Urk ook een groepering die zegt alle mensen worden uiteindelijk zalig. Hoe ze er gekomen zijn weet ik niet, maar het zijn listen van de duivel, gemeente. Want alle mensen worden niet zalig. Het hele menselijke geslacht is van God afgevallen in Adam en Eva. Geloven we dat nou nog? Dat zij de eerste mensen waren op de aarde en dat Adam en Eva ons aller voorouders zijn. Ons aller opa's en oma's. Dat we allen die erfenis hebben ontvangen, daar had je niks voor te doen in zonde gevallen, verloren mensen. Dat heb je georven. Dat komt op jouw naam terecht. Jouw schuld. De schuldbrief thuis gekregen. Alle mensen hebben het gehoord. Maar niet alle mensen worden zalig. Wie worden er nou zalig? Nou, daar moeten we de schriften naspreken, gemeente. En daarom, Matthew Henry zegt, dan moet je hier maar vertalen van allerlei soorten van mensen. Ouderen en jongeren, kleinen en groten, uit alle geslacht en taal en tong en natie. Allerlei soorten van mensen worden zalig. Maar het is dan wel belangrijk dat ik erbij ben, niet dan? Als allerlei soorten van mensen zalig worden, dan moet ik er wel bij wezen. Haast u dan, zegt het evangelie, op allerlei wijze om uw levens wil. Want als je nou hoort vanmorgen dat niet alle mensen zalig worden, dan moet je dat toch dringen tot de vraag, maar heren, ben ik dan wel zalig en hoor ik er dan wel bij? Want dat is toch zo'n dringende boodschap. En ondertussen wordt die zaligmakende genade, is die zaligmakende genade geopenbaard aan mensen. Dat is zo'n wonder. Niet aan de zieloze schepping. Die zucht als in barensnood zijnde. Tot de openbaring der kinderen Gods. Hoor je de schepping wel eens zuchten? Daarom zucht de schepping, daarom gaat er soms, en moet je daar nou ook wel eens aan denken als je bijvoorbeeld door het bos loopt, dat als die zucht van de wind opeens door de toppen van de bomen gaat, dan hoor je het zuchten van de schepping. Maar tegelijkertijd, gemeente, ook de aanwezigheid van de Heere. Hij komt immers ook op de wind des daags. Aan alle mensen, aan mensen is hij verschenen. En daar zit de boodschap in, gemeente, van Gods wegen, dat hij al zo lief de wereld gehad heeft. Dat zijn enige geboren zoon aan alle mensen verschenen is. Aan een gevallen, zondige wereld betekent dat woordje kosmos in het Grieks in Johannes 3 vers 16. Want God maakt geen vrienden zalig. Die zijn er helemaal niet. Er zat niemand op hem te wachten. Op deze zalig maken geen mens. Ook zijn eigen volk niet, dat schrijft Johannes in Johannes 1 immers. Niemand zit er op hem te wachten. Romeinen 3, Psalm 53, er is niemand die God zoekt, tot niet één toe. Maar God, voelt u wel, maar God zoekt zijn volk. En God verkiest en doet naderen om te wonen in zijn huis. Het is Gods verkiezende genade die de een verkiest tot de zaligheid. En de ander verkiest tot de rampzaligheid. En wanneer gebeurt dat nou? Onder de prediking van het evangelie. Onder deze woorden die ik vanmorgen mag verkondigen. In de opdracht van de Heere gaat voor de een de hemel open en voor de ander de hemel dicht. Dat is de consequentie van de prediking van het evangelie. Het is door de dwaasheid der prediking dat God zoekt zalig te maken. Wie? Die geloven. En dat zijn ze, gemeente. Dat lezen we ook in Johannes 1 vers 12. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven. Wat? Om kinderen Gods te worden. En dat woordje worden, dat betekent dat het niet door hen gebeurt, maar voor hen geschied is. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En ook komen ze, gemeente, door het visnet van het evangelie, uit allerlei volk en tong en taal en natie. Ze komen, ze worden geraakt in het hart onder de prediking van het evangelie. En dan kunnen ze bijna niet meer blijven zitten. Dan willen ze naar de Heere toe, van bij wie ze weggelopen waren in Adam. En nou willen ze opeens naar hem toe. En nou gaan ze opeens knielen aan zijn voeten en zeggen, Heere, ontferm u over mij. Zondaar en zondares. Hoor je er nou bij, gemeente? Mag je nou in je hart op dit moment tegen de Heere zeggen, Heere, ben ik er nou zo in? Ben ik nou zo'n zondaar? En ontvang ik nou vergeving? Is dat maar God? Nou ook voor mij bedoeld. Kijk, een gemeente, dan gaat de hoogmoed eraf. Dan wordt de mens klein. Dan gaan in het hart die gebogen knieën. Dan gaat de geest die buigen. En dat komt soms uit in de gestalte ook van je lichaam. Dan ga je knielen voor de Heere. Dan bekleedt de Heere je met ootmoedigheid, gemeente. Met de ootmoedigheid. Dan gaat de Heere zelf datgene wat hij vraagt schenken. En dan geeft hij er de genade bij om het geschonkene ook tot uitvoer te brengen. Staat allemaal in dit gedeelte, gemeente. Want ik ben alweer al bezig eigenlijk aan dat twaalfde vers, moet u maar met mij meelezen. En onderwijst ons dat geld van die zaligmakende genade is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons. Dus die zaligmakende genade is een onderwijzer. En van Gods wegen wordt altijd onderwijst om naderhand dan niet te blijven zitten, maar in beweging te komen om het onderwezene in praktijk te brengen. Onderwijst ons dat wij, en dan gaat het eerst negatief, wat we nou moeten laten. Dus de zaal, ik zeg het nog een keer, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij, ik hoop dat u zich daarbij rekent, dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, dat is dus de ene kant, verzaken, dat is met onze doop al begonnen. Dat staat immers ook in het doopformulier. Van die oude mens en van die nieuwe mens. De oude mens doden. Je wordt, als je christen wordt, dan word je moordenaar van jezelf, om het zomaar even te zeggen. Dan spreek ik het doopformulier na. Je oude natuur te doden. En in een nieuw godzalig leven te leven. En het een kan niet buiten het ander. Het is doden om te leven. En ik garandeer u, gemeente, en dat zien we ook terug in het Nieuwe Testament, dat is een pijnlijke zaak, want een mens wil van nature niet sterven. Die wil toch altijd nog wel iets vasthouden. En dan moet de Heer Jezus tegen die mensen zeggen die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen, uiteindelijk. En die het verliezen zal om mijnentwil, die zal het behouden. Om mijnentwil. Om die zaligmakende genade Gods die verschenen is. Nou, en ik... Het is toch zo, gemeente, als Hij aan je verschijnt, als Hij door de Heilige Geest in je hart komt wonen, als Hij je aanraakt, om het zomaar eens te zeggen, dan krijg je daar ook lust in. En dan ga je met anderen zingen, wie heeft lust de Heere te vrezen. Het allerhoogste en eeuwig goed God zal zelfs zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. Verzakende gemeente. Dat is een tegenwoordig deelwoord. Dat zit op die strijd. Verzakende gedurig. Zolang je in dit leven bent, ben je bezig te verzaken. Te verzaken wat de Heere niet wil. Vragend aan de Heere, Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal in allerlei omstandigheden en in allerlei situaties. Wat een druk leven, gemeente, je komt nergens anders meer aan toe. Nee, dat klopt. Achter de Heere aan is de kruisweg. Die mij volgt, die nemen dagelijks zijn kruis op zich. Nee, niet op je revers met een mooi gouden kleurtje of zo. Maar die kruisweg, dat betekent de weg van sterven. Een kruiseling was op weg om gekruisigd te worden. Daarvoor droeg hij zijn kruis. Nou, de Heer Jezus zegt, die mij wil volgen, die nemen dagelijks zijn kruis op. Ter dood veroordeelde achter de Heere aan. Jezelf verzaken. Jezelf verzaken, niet je buurman. Maar jezelf verzaken. En wat moet je dan wel doen? Matig en rechtvaardig. En godzalig leven. Dat moet je wel doen. Het ene moet je ook doen. Dat is negatief. En dit moet je ook doen. Dat is positief. Matig leven, gemeente. Dat betekent dat je erg hebt in je leven. Dat je niet zomaar allerlei dingen doet in je leven. Dat je je verantwoord weet voor de Heere in heel je leven. Matig leven. niet gulzig leven, niet van de heb leven, maar voor de Heere leven. Dat is matig leven, gemeente. Dat is dus niet alleen iets nalaten, maar ook iets doen. Altijd met twee woorden spreken. De Heer Jezus zelf gebruikt dat voorbeeld van dat huis dat door die duivel bewoond werd. Maar toen werd het schoongemaakt en er gingen bloemetjes voor de ramen en mooie gordijntjes en zo. Het was een prachtig huis, maar het werd niet meer bewoond. En toen kwam die duivel er langs en toen zegt hij, hey, het is weer heel mooi geworden en er woont nog niemand in. Kom op jongens, we gaan er met z'n allen in. Dat gebeurt als je je huis leeg laat staan. Er moet ook iets gebeuren in je leven. En dat moet je doen, zegt, ziet u het staan in vers 12, in deze tegenwoordige wereld. Tegenwoordig, waar je in leeft dus. Maar dat woordje tegenwoordig, dat ziet ook op de toekomende wereld. Dat woordje zegt, er is een tegenwoordige wereld, maar er komt een toekomende wereld. Hier begint als het ware de hoop al te gloren, gemeente. In deze tegenwoordige wereld, ja, maar er komt een eind aan. En die volharden zal tot het einde. In de strijd van het geloof. In verzaken en in voor de Heere leven. Die zal zalig worden. Dan moet u de Dordtse leerregels hoofdstuk 5 maar eens op nalezen. De volharding der heiligen. En daar kom je dit ook tegen in vers 13. Verwachtende de zalige hoop. En verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Even een vraag. We zijn begonnen in vers 11 en de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En nou lezen we opeens dat we die verwachten. Wat wordt daar nou weer mee bedoeld, jongens en meisjes? Wel, daar wordt eenvoudig mee bedoeld dat er een eerste komst geweest is in Bethlehem. Maar dat we nu leven in de tijd, al hebben we net kerstfeest gevierd, dat we nu leven in de tijd van de wederkomst van de zaligmakende genade Gods. Hij komt, bazuint ons dit woord. En dan staat er voor dat woordje verwachten weer een tegenwoordig deelwoord. Dat betekent dat je als je 's morgens wakker wordt, je allereerste gordijnen open moet doen en naar boven moet zien en zeggen, Heere, hoe lang duurt het nog? Want u komt, hebt u beloofd. En dat woordje verwachtende, dat betekent dat je de dag door eraan denkt, dat je erbij bent. Bij wie? Bij hem. Ja, maar die is toch in de hemel? Ja, maar zijn geest is op de aarde. De geest woont in Gods volk. En dat je erbij bent bij hem. En dat je die hoop hebt op hem. En gemeente, als je die niet hebt, als je die hoop op hem niet hebt, als je maar leeft voor het vaderland weg, dan hoor je niet bij hem, maar dan blijf je wie je bent, een verloren zondaar en zondares. En stel dan dat hij komt, wat dan? Ach, dan zul je misschien nog wel naar binnen willen. Natuurlijk wil je naar binnen, iedereen wil naar de hemel. Maar dan zit de deur dicht. En dan klinkt er van achter die deur, gaat weg van mij, gij werker der ongerechtigheid, ik heb u nooit gekend. Maar ik kan nou zo eens zeggen vanmorgen, je bent nooit onder je vijgenboom geweest. Je hebt nooit je knieën gebogen. Je hebt nooit mij gezocht. Je deed wel vroom. En er zijn zondagen geweest dat je wel in de kerk zat, maar ja, het moest. Liever niet, maar het moest. Nou zegt de Heer, dat heb ik allemaal gezien. En nou is het niet meer voor jou, het is nou afgelopen. En dan ga je voor eeuwig. Ja, ik heb daar geen begrip van, nog woorden voor wat dat betekent. Dan ga je voor eeuwig, de eeuwige dood sterven. Zonder te kunnen sterven. In een eeuwigdurend stervensproces. Gemeente, hoort u nou bij dat verwachtende volk of niet? Of verwacht u het nog van deze wereld? Waar geen verwachting van is. Zit je nog te rekenen aan de tafel in je gedachten met de groten der aarde, met Poetin en met Trump en met China? Of weet je, door genade, en komt er dan een glans en van verwachting in je ogen, de Heere regeert. Hij weet het al, hoe het straks zal aflopen, al begrijp ik alles niet. Al zijn er vele vragen die soms op mij aanstormen, waarom gebeurt dit en waarom gebeurt dat, maar ik weet ook, de Heere regeert. En daarom heb ik verwachting van de vervulling van zijn beloften. Het is alsof het weer terugkeert, gemeente. Die verwachting van dat oud-testamentische volk om de vervulling van Gods belofte van de komst van de Messias. En nou in de nieuw-testamentische tijd, na de hemelvaart van Christus, is er de verwachting van de vervulling van Gods beloften, van zijn wederkomst. En dan was er toen een volk dat bad om zijn komst, en is er vandaag een volk dat bidt om zijn wederkomst. En dan moeten we besluiten, gemeente, maar hoor je nou bij die bruid? Bij die bruid, jazeker. Want de Heilige Geest, die heeft gemeenschap met die bruid. De bruid van wie? Van Christus. Hoor je nou bij de bruid van Christus, van de zaligmakende genade Gods. Dan weet je ook van die roep van de Geest en de bruid. De Geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort, zeggen kom. En die wil, door God willend gemaakt om te naderen en te wonen straks in het Vaderhuis met zijn vele woningen. Waar Christus is, zitten ter rechterhand Gods tot op die grote dag van zijn wederkomst. De bruid roept kom, hoe? Door de Heilige Geest. Die bezet haar. Die vervult haar. Die doet haar wangen gloeien als ze denkt aan haar bruidegom. Die doet haar ogen schitteren als ze ziet op Jezus, de overste leidsman en de voleinder des geloofs. En dan zucht ze, kom Heer Jezus, kom haastig, uit genade. Om uw naams wil, in de vergeving van al mijn zonden. Amen.